Als het in de maatschappij gaat over kindermisbruik, toont iedereen spontaan medeleven met de slachtoffers en hun naasten. Maar wat maak je mee als iemand die je graag ziet een pleger van kindermisbruik blijkt, fysiek of online? Zij zijn de vergeten slachtoffers in het verhaal. En zij hebben ook hulp nodig. In deze podcast praten we met experten rond kindermisbruik. Yves Goethals.
Ik ben Yves Goethals, werk voor de federale politie en ik ben diensthoofd van de cel Child Abuse.
Minne de Boek.
Ik werk als criminologe voor het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen, Vlaams Steuncentrum in het kader van de begeleiding en behandeling van seksuele daders. En ik ben projectcoördinator van Stop It Now.
Els van Dalen.
Ik werk bij ITER, dat is een centrum waar plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag gevolgd worden. En ik werk daar als hulpverlener. Dus ik ben een relatie- en gezinstherapeut en een forensisch therapeut.
En Glaucia van Rossum.
Ik werk als medewerker aan de hulplijn Stop It Now. En verder ben ik ook begeleider van Stop It Now naast de werking.
En we luisteren naar de getuigenissen van ervaringsdeskundigen Ilse en Katrien. De partner van Ilse werd geïnterneerd nadat hij betrapt werd op het verzamelen van beelden van kindermisbruik.
Zit ik soms in mijn auto dat ik van bij hem kom en dat ik begin te wenen. En dan denk ik van, ik weet niet wat ik moet doen.
De broer van Katrien kwam voor de rechtbank.
Het was een slagzin van, ben je zus, broer, partner, ik weet veel wie. Dat was een zin die ik was al op zoek geweest en ik had niet gevonden. En dat was een zin die plots, ja, die heel wat deed met mij. Van, wow, er wordt daar iets uit de grond gestampt. Hè? Er was daar iets en ik moest daarbij zijn.
Dit is De dag die ik nooit meer vergeet. Aflevering 2. Op zoek naar hulp. Criminologe Minne de Boek ziet in de praktijk dat hulp hard nodig is, maar niet altijd makkelijk te vinden. Dat blijkt ook uit onderzoek.
Er is zo'n onderzoek van Jill Levinson en haar collega's waar ze eigenlijk veroordeelde seksuele daders gevraagd hebben van maakt je je al zorgen over je gedrag of over je seksuele interesses? En heb je daar ooit hulp voor gezocht? En dan zag je bij die veroordeelde seksuele dader, dat eigenlijk 18-20%, maar dat is 1 op 5, die ooit hulp hadden gezocht voor het delict. Ofwel in het professionele landschap of in het informele landschap. Dus ook bij familieleden of bij vrienden had eigenlijk de meerderheid nooit hulp gezocht of nooit gezegd van kijk, ik maak me zorgen, want ik ben met dingen bezig die misschien niet zo oké zijn of die op de rand zijn. En ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is, hè. Die andere 80% die dan geen hulp had gezocht vooraf, eigenlijk is dat het ideaalscenario dat je die kan bereiken voorafgaand aan het delict, dat je echt kan voorkomen dat delict in de eerste plaats gebeurt. Dat is natuurlijk het ideaalscenario, maar daar moeten we naartoe streven.
Bij een naaste aankloppen voor hulp, het is geen eenvoudige stap. Zeker niet als het gaat om seksueel afwijkend gedrag. Soms lukt dat, zoals bij de broer van Katrien. Die kwam als tiener al in contact met het gerecht als gevolg van exhibitionisme.
Hij is daar heel veel over komen spreken. Het was vertellen hoe hij zich voelde, hoe ongelukkig hij zich voelde, hoe slecht hij zich voelde. Dus ja, ik heb toch heel veel in ontvangst genomen. En proberen zoeken, hè, huisarts. Proberen te begrijpen. Het was heel moeilijk om iets terug te koppelen met alles wat ik in mijn macht had. Hè. De lectuur die ik er had bijgenomen, de rust die ik had proberen creëren. Maar er was niet zoiets van, ik heb iets kunnen bijdragen. Misschien uiteindelijk wel, hè, maar ik had zelf dat gevoel niet dat ik kon helpen. Nee, zeker niet.
Maar Ilse heeft nooit van iets geweten.
Ik heb ook gezegd tegen hem van, waarom heb jij mij dat nooit gezegd? Waarom, allee, wij hadden het wel over problemen. Ik bedoel, dingen die vroeger gebeurd waren of waar dat we ons slecht bij voelen. Of wij hadden het daarover, maar dit is nooit vermeld geweest. En dan zegt hij van, ja, jij met je kinderen erbij en uw job met allemaal kinderen. Allee, plus mijn uitlatingen van op televisie soms van, oh, sluit die op, gooi die een sleutel weg. Terwijl ik naast hem zat, dan denk ik van, oh my god, wat moet jij gedacht hebben?
Op zich is dat geen onterechte reactie volgens mij. Hè. Dus allee, je bent het slachtoffer van iets, dat zo reageert naar iemand die dat, of naaste van een slachtoffer, van een dader, sorry. dat is een menselijke reactie, je moet dat ook begrijpen. Hè. Dat moet natuurlijk
een,
ja,
het is een menselijke reactie die verandert van zodra het gaat over uw man of uw kind of uw...
300% akkoord, ja. Hè? Maar het blijft een menselijke reactie. Ook de verandering is...
Ja, zeker en vast.
Ik hoor die Ilse, haar partner, verdedigen. Ik heb al veel andere mensen gehoord die dus gewoon bij de politie komen binnen, voor de huiszoeking daarvoor... Die de twee kinderen onder arm pakt, zegt: bye bye, mijn advocaat spreekt u wel. Dat is ook een reactie. Zij verdedigt hem. Ik vind dat is allemaal menselijk. En nogmaals, dat is mijn expertise niet. Dat laat ik aan de mensen die er iets meer van weten dan ik over. Maar het blijft volgens mij menselijke reacties, dat er ook een antwoord op gegeven wordt.
Het is ook zo dat er plegers zijn die willen geholpen worden, en plegers die niet willen geholpen worden of die moeten gemotiveerd worden om deel te nemen aan
of waar zo'n momentum, zoals een huiszoeking of een ondervraging van de politie, een heel erg belangrijk moment is. Want op dat moment staat hun leven op hun kop, hè, hun eigen leven, ook het leven van hun omgeving. Dan zijn ze vaak ook heel erg gemotiveerd om natuurlijk iets te veranderen aan hun leven. Hè. Dus ik zeg altijd the danger of a single story. En dat is ook zo. Ik denk dat dat geldt voor plegerschap. Er is een verschil tussen mensen die feiten plegen ten opzichte van kinderen in het echte leven of mensen die online feiten plegen. Er is een verschil of het gaat over plegers die zich omringen met kinderen of niet. Er is een verschil tussen plegers die een eigen gezin hebben, al dan niet, die een partner hebben, al dan niet. Dus er zijn zoveel verschillende mogelijke situaties. Dus als je dan gaat kijken naar de naaste of de omgeving van plegers, is dat exact hetzelfde. Ieder heeft zijn eigen referentiekader en dat maakt dat de reactie anders kan zijn, maar ook dat de impact heel erg verschillend kan zijn. Hè. Dus ik denk dat dat een beetje de bottom line is. Er is niet zoiets als, dat is seksueel kindermisbruik. Dat zijn de consequenties daarvan, of dat is de impact daarvan. En zo kunnen we dat gaan aanpakken. Het is inderdaad een op maat, zowel op niveau van de pleger als op niveau van de naaste. En vooral gaan kijken van oké, hoe kunnen we die drempels toch verlagen? Dat mensen die zich zorgen maken over zichzelf in een ideaal scenario vooraleer dat ze seksueel kindermisbruik hebben gesteld, toch hulp weten te vinden. En vooral ook dat we ze niet kwijtspelen op het moment dat ze dan effectief de stap zetten om hulp te zoeken. Want op het moment dat je de stap zet om hulp te zoeken en je botst op een muur of je wordt geconfronteerd met veroordeling of afwijzing, ja, dan is de stap om de tweede keer hulp te zoeken nog veel groter. Hè.
Het is voor plegers heel moeilijk om de juiste hulp te zoeken om in eerste instantie, omdat seksueel misbruik, daar ligt een heel groot taboe op. Hè. Plegers vertellen altijd dat ze op het hulpverleningscentrum, dat ze daar ruimte vinden om op een veilige manier te praten over wat dat er gebeurd is. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat ze door het taboe, dat ze manieren vinden inderdaad om bij hulpverlening terecht te komen. En dat is dan vaak via Stop It Now, waar ze anoniem kunnen verkennen of ze een problematiek hebben of niet. En Stop It Now verwijst de mensen dan vaak naar de juiste hulpverleningscentra. Die ook, de regio is ook daarbij belangrijk. Dus iemand van Limburg kan niet zomaar terecht in een centrum in Brussel, bijvoorbeeld. Maar om in aanmerking te komen voor hulpverlening zijn er ook een aantal voorwaarden en hindernissen. Er zijn wachtlijsten. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de problematiek complexer wordt. Hè. Dus er is niet zo'n one-fits-all of een quick fix. De mensen die in hulpverlening terechtkomen zijn mensen die een problematiek hebben en waar het belangrijk is om op langere termijn te werken.
De juiste hulp vinden is moeilijk. Daarom dat heel wat plegers pas hulp krijgen vanaf het moment dat ze betrapt worden. Dat gebeurde ook bij de partner van Ilse. Zijn aanhouding betekende een doorbraak in het vinden van hulp.
Op een bepaald moment worden ze opgepakt en hij was blij. Hij was niet blij dat hij opgepakt was, maar hij dacht wel van nu ga ik eindelijk hulp kunnen krijgen. Maar in de gevangenis is dat niet, hè. Je wordt veroordeeld, zoveel jaar gevangenis en dan zoveel jaar TBS. Dat wil zeggen dat het dan pas je hulp kunt krijgen. Wat voor zin heeft dat nu om eerst, ik weet niet hoe lang, iemand op te sluiten en ze dan als gefrustreerde zakken een keer hulp te gaan geven? Plastisch gezegd, maar het is waar. Dan zijn ze echt al zodanig gefrustreerd dat het ook echt bijna te laat is voor de hulp. Dus, ah ja, dat was voor ons alleen. Ik vind dat nog altijd een geluk bij een ongeluk, zal ik zeggen. Dat hij geïnterneerd is. Dat hij echt van in het begin... Allee, vrij vroeg, ik zal het zo zeggen, want het was niet van in het begin, maar vrij vroeg wel ook de... Ja, ook niet de juiste hulp, maar wel al hulp gekregen heeft.
Juridisch gezien is internering geen straf, maar een veiligheidsmaatregel. Het doel van een internering is om plegers te behandelen voor hun problematiek. Maar de praktijk is vaak anders. En ook voor wie een straf krijgt, is het krijgen van behandeling geen evidentie. Therapie in gevangenissen is bijvoorbeeld amper mogelijk. Wat werkt het best bij plegers van kindermisbruik? Straf of therapie? Een gevoelige en moeilijke discussie, weten Yves Goethals, Els van Dalen en Minne de Boek.
Niet iedere pleger heeft hetzelfde ervalrisico. En het zijn eigenlijk de plegers die een problematiek hebben van een hoge kans op erval. Die moeten eigenlijk toch ook in de hulpverleningscontext volgens mij gevolgd worden. En niet louter gestraft worden, want daar heeft straffen minder zin. Het is zo gelijk een beetje in het verkeer. Als ik een boete krijg, dan ga ik op die plek de volgende keer wel opletten dat mijn snelheid aangepast is. Maar je hebt mensen die, of ze nu 10 of 20 boetes krijgen, die blijven de grenzen negeren. En dat zijn de mensen die langer moeten opgevolgd worden.
Ja. Moet daar ook een vooruitzicht gegeven worden? Hè? Want dan spreken we nu vanuit het slachtofferstandpunt. Van de kinderen meestal zijn het jong moeten beseffen, maar naastbestaan van de slachtoffer. Ik ben een absolute voorstander van hulpverlening en van preventie, dat is allemaal goed en wel. Maar er moet toch op een of andere manier, en nogmaals, ik ben geen psychiater, een signaal kunnen geven worden, zelfs aan die hoogrisicopleger, dat wat hij aan het doen is, dat niet kan. En op welke manier, nogmaals, ik zou het niet weten, maar de maatschappij moet daar wel tegen beschermd worden en hulpverlening is daar voor mij een goede methode voor. Maar de boodschap naar de naastbestaan van de slachtoffers, die moet volgens mij veel beter gegeven worden.
Dat stopmoment is echt essentieel ook. Hè? Het feit dat het signaal gegeven wordt van kijk, je hebt gedrag gesteld dat niet oké is, en dat is de consequentie daarvan. En bestraffing is ook een consequentie die heel waardevol kan zijn. Maar het moet gewoon meer zijn dan dat. We moeten breder durven kijken dan enkel naar het strafgegeven.
Maar in de ogen van de vader of de moeder van een misbruikt kind moet hij een straf krijgen. Dus, en zoals jij dan zegt, een internering is wel een maatregel. Ja. En dat is heus geen vakantiekamp, hè, interneerd worden. Maar dit moet op een of andere manier, en ik ben geen communicatiespecialist, ik zou niet weten, maar die ouders of familie van die slachtoffers moeten daar weten dat er wel iets gedaan wordt aan die man die dat gedaan heeft.
Omgekeerd is het zo dat veel slachtoffers of naastbestaanden toch ook laten weten dat ze liever hebben dat een pleger langdurig opgevolgd wordt in plaats van er met een kortere straf vanaf te zijn. Want dan komen ze vrij en dan vragen ze zich af, gaan ze opnieuw. Ja.
Maar als dat gewenst is, fantastisch, hè?
Wat wens?
Waarom ja?
Of in eerste instantie denk ik, er is ook het strafaspect. Hè. Mensen willen dat er straffen uitgesproken worden. Hè. Maar op langere termijn zijn er meer en meer slachtoffers die denken van als die pleger gevolgd wordt voor zijn problematiek, eigenlijk is dat een beetje.
Als dat zo is dat een goede oplossing, hè? Fantastisch, hè?
Voor dat aspect is informatie en kennis echt superbelangrijk. Ja, en dat is wat jij ook aanhaalt, Yves. En met betrekking tot de slachtoffers, de omgeving van slachtoffers, die willen weten van oké, wat gebeurt er met die pleger? Hè? Wat houdt die straf in enzovoort? Natuurlijk, iedereen heeft een andere copingstijl van daarmee om te gaan. Maar heel vaak is er toch wel een vraag naar psycho-educatie, informatie over van waar komt zulk gedrag? Hè? Wat zijn mogelijke oorzaken? Wat zijn mogelijke motieven? Dat kan ook heel erg helpend zijn of helend zijn in het verwerkingsproces. Maar ook kennis en informatie, hè, van wat houdt dat in, behandeling? En daarom is genuanceerde, maar ook duidelijke informatie in de media, want daar kan de media ook heel goed aan bijdragen, van oké, wat is die problematiek, wat houdt dat in? Wat zijn correcte manieren om daarop te reageren als samenleving? Wat houdt een straf in, maar ook wat houdt een behandeling van zedenplegers in? Of wat houden preventieaspecten van zedenplegers in? En ik denk voor slachtoffers, maar ook voor naasten van plegers en naasten van slachtoffers, dat een superbelangrijk element is om daar een beter idee van te krijgen.
Dat geen vakantiekamp is, dat moet duidelijk gemaakt worden. Veel mensen die denken, dat is plezant, hè. Ik dat gezegd, ik ga even op de zetel liggen en ik ben er vanaf. Die boodschap moet zeker gegeven worden dat geen vakantie is dat ze krijgen. Hè? Dat er wel plichten aan verbonden zijn.
Therapie is hard werken. Dat is de boodschap die volgens de experten meer moet doordringen. Katrien ziet het bij haar broer.
Hij neemt enorm zijn verantwoordelijkheid op. In die zin dat hij niet bij de pakken blijft zitten. Hè. Nu, die hulp die er was, hè, die is er. De groepstherapie, de wekelijkse contacten met de huisarts, de wekelijkse individuele therapie. Maar ook proberen fysiek wat bezig te blijven. En veel lezen. Hij is ontzettend veel beginnen lezen. Dat had hij nooit gedaan. Hij wil dat bespreken. Ook rond zijn diagnose. Hij gaat naar groepen, naar gespreksgroepen enzovoort. Dus Het contact dat ik nu met hem heb, sinds die laatste feiten, sinds die dag, is eigenlijk veel beter dan het ooit geweest is. En dat is bizar, hè? Maar ik kan dat wel zeggen. En hij is daar ook geen dag mee gestopt met het zelf in handen nemen. En dan bedoel ik, oké, tuchtprocedure afgelopen, ontslag, zelf ingediend op aanraden van. Maar oké, verder uiteraard. In therapie gaan en werk zoeken en proberen weer iets op de rails te krijgen.
Katrien probeert haar broer te helpen. En ook Ilse steunt haar partner. Maar dat is niet altijd evident.
Dat staat overal in. Dat staat in elk boekje, maar niemand houdt daar rekening mee. Niemand. Allee, ook in de instellingen niet, hè. Dat staat heel schoon in de brochure van het netwerk is belangrijk en dit en dat, maar de ervaring is, netwerk is zeer belangrijk voor op bezoek te komen, maar moeit u verder niet.
Voor psychologe Glaucia van Rossum en criminologe Minne de Boek zijn die verhalen geen verrassing.
We horen heel vaak mensen die aangeven van wij worden te weinig betrokken. We weten niet wat er gaande is in de hulpverlening. We weten niet waar dat de maan werkt. Ik heb al meermaals gevraagd om een gesprek met de therapeut. En dat wordt mij niet aangeboden. En dat is iets wat wij toch wel jammer vinden. Omdat wij ook altijd aanraden van als de persoon in begeleiding is, vraag een keer een contextgesprek aan om te zien wat zijn ze mee bezig, waar kunnen ze mee helpen of mee ondersteunen. En soms hebben ze ook gewoon een gesprek nodig om te kunnen ventileren, om hun eigen ervaringen te kunnen meegeven. Want het is ook heel moeilijk om te leven met het weten dat uw partner of uw kind of uw broer of zus feiten heeft gepleegd.
Het is niet dat zij echt nood hebben aan verregaande therapeutische interventies, maar heel vaak is erkenning en horen dat zij niet alleen zijn in dat verhaal, dat ze niet de enige zijn die zoiets meemaken en dat ze ook niet alleen staan, is dat al superbelangrijk.
Forensisch therapeut Els van Dalen benadrukt het belang van de naasten van plegers in de therapie die ze krijgen.
Ik vind het wel belangrijk om naasten ook uit te nodigen in de hulpverleningsgesprekken. Zodanig dat ze van de pleger zelf, wie dat dan ook is, hun partner of hun zoon of een broer, zodanig dat die zelf kan vertellen hoe hulpverlening eraan toe gaat, wat de aandachtspunten zijn, wat dat de zorgen zijn, waarom er bepaalde maatregelen genomen worden. En ik vind het belangrijk dat er enerzijds algemene informatie komt over wat is therapie, wat is hulpverlening. Maar eigenlijk is het ook altijd op maat. Mm-hmm. Ja, en we hebben ook een lotgenotengroep op ITER, waar familieleden, partners vooral samen spreken. En daar zie je dat het uitwisselen van hoe is het voor u en al die emoties delen, al die verschillende trajecten, dat eigenlijk zorgt voor een veiligere ruimte om te kijken van hoe moet ik nu verder gaan? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Hoe is dat bij jou? Want ieder verhaal is anders.
Evengoed voor die naasten van plegers, denk ik dat informatie en kennis echt essentieel is.
Want soms denk ik, fuck, wat moet ik daarmee? Wat moet ik daarop zeggen? Hoe moet ik daarop reageren? Wat is de beste manier om daarop te reageren? Ah ja, wat moet ik zeggen? Wow, zeg, het is gedaan met u. Ja, dat gaat niet, hè. Zit ik soms in mijn auto dat ik van bij hem kom en dat ik gewoon begin te wenen. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik moet doen.
Is dat in dezelfde lijn? Is dat nu echt specifiek naar jongeren toe? Wat moet ik daar nu onder begrijpen? Is dat nu, want hij is altijd blijven zeggen, ik ben niet geïnteresseerd in kinderen, ik ben geen pedofiel. Het is een horen bij. Het is gezien willen worden. Kijk naar mij. Het is erkend willen worden. Het is mannen vinden met toch gelijkaardige interesses en verhalen. Het is iemand kunnen zijn en iets kunnen betekenen. Dat is hoe hij het uitdrukt.
Wij worden ook veel te weinig daarin begeleid. Van mensen als uw partner of uw vader of uw broer of uw gelijk. Wie bij u te raden komt van help, ik voel mij zo. Ja, je kunt dat doen of je kunt dat doen of je kunt. Wij moeten ook copingtechnieken krijgen. Zij krijgen dan uiteindelijk de hulp. Mijn vriend heeft dat dan tamelijk snel gekregen. Zij krijgen dat gratis, bij wijze van spreken. Maar wij staan er wel alleen voor. Als wij hulp willen, wij betalen ons blauw. Ja, ik ga al 5 jaar naar een psycholoog, maar ik bouw dat altijd maar meer en meer af, gewoon omdat dat niet betaalbaar is. Maar wij hebben evenveel hulp nodig als zij, hoor.
Jullie begeleiden plegers, maar die naasten moeten ook ergens kunnen begeleid worden, want voor de last dat ze hebben op een gestructureerde manier, dan bedoel ik. Hè?
Ondersteuning van naasten kan op verschillende vlakken gebeuren. Enerzijds heb je het therapeutisch stuk of meer echt de hulpverlening, de behandeling. En dan binnen dat behandelnetwerk had je hier en daar wel wat initiatieven. Hè. En dat gaat dan over ondersteuning, heel vaak van partners. Hè. Andere naasten worden daarbij soms wel wat vergeten. Maar natuurlijk, dat gaat dan over de partners van de plegers die in behandeling zijn bij dat centrum. Maar daarnaast is er nog een heel groot deel dat we niet bereikten. En dat zijn dan partners, familieleden, vrienden van plegers die niet binnen het politionele of het justitiële landschap zitten, of waar dat er misschien nog niet gesproken kan worden over echt feiten, maar over risicovol gedrag of over bezorgdheden. Hè. Dus ook dat kan heel breed gaan. En daarom hebben we met Stop It Now echt beginnen nadenken van oké, we bereiken die mensen aan de hulplijn. Hè. In het beste geval kunnen we die aanspreken om contact op te nemen met de hulplijn. Maar dat blijft ook wel relatief beperkt. In die zin, dat gaat dan over een luisterend oor, informatie aanbieden, 1 of enkele gesprekken, maar daar stopte dat ook vaak.
Ilse ging jaren zelf in therapie, maar vond op een gegeven moment de weg naar de hulplijn van Stop It Now, omdat therapie te duur werd, maar ook
omdat ik dacht van, ik wil een keer andere raad of een keer iemand anders horen daarover. Iemand horen die wel in die branche zit, bij wijze van spreken. En dat was ook de eerste die aan mij vroeg, hoe gaat het eigenlijk met u? En ik denk dat ik 1.5 uur gepleit heb aan telefoon, gewoon omdat hij dat gevraagd had. Want je houdt je sterk, hè? Je wilt er staan voor je partner. Je wilt, ja, je wilt iemand zijn waarop dat hij kan terugvallen. Dat is wel, hè?
Maar met de hulplijn bereikte de organisatie nog heel wat mensen niet, besefte projectleider Minne de Boek. Daarom gingen ze op zoek naar andere manieren om naasten van plegers van kindermisbruik te ondersteunen.
Voor die groep die we nog niet bereikten, zijn we gaan kijken internationaal wat is er al. En zo had Stop It Now Nederland dus een aantal lotgenotengroepen uitgewerkt voor partners van. En dan ook in de literatuur, maar ook van wat we van in de praktijk hoorden. Van, die groep heeft niet altijd nood aan verregaande therapie of langdurige therapeutische processen aan zich. Ja, want natuurlijk het probleemgebied ligt bij de pleger zijnde, niet bij hen zelf. Maar heel vaak aan erkenning andere mensen horen die hetzelfde hebben meegemaakt. Van dat idee zijn we dan gestart met een online forum waar mensen anoniem kunnen op intekenen en met elkaar in gesprek kunnen gaan over allerhande thema's die er kunnen toe doen. Dat is 24 uur op 24 uur beschikbaar. Mensen kunnen dat anoniem doen, dus dat is eigenlijk nog laagdrempeliger of dat is een nog een minder grote stap als echt de hulplijn moeten bellen.
Sinds 2023 is Stop It Now niet enkel een hulplijn, maar organiseren ze ook lotgenotengroepen.
De hulplijn Stop It Now voor mensen die zich zorgen maken over seksuele gevoelens voor minderjarigen start met een nieuw hulpaanbod. Dat is gericht op mensen in de naaste omgeving van mensen met zulke gevoelens.
Op de bewuste dag dat het in het nieuws of het journaal is gekomen, Stop It Now. God, dat zinneke, ik weet niet. Het was een slagzin van, ben je zus, broer, partner, ik weet veel wie. Dat was een zin die ik inderdaad... Ik was al op zoek geweest en ik had niet gevonden. En dat was een zin die plots, ja, die heel wat deed met mij. Van, wow, er wordt daar iets uit de grond gestampt. Hè? Er was daar iets en ik moest daarbij zijn.
Maar voor diegenen die dat wensen, zijn er dus nu ook lotgenotengroepen opgericht. En waar familieleden, partners, dichte vrienden, dus dichte naasten van plegers, met elkaar in gesprek kunnen gaan. En daar zit voor een stukje psycho-educatie. Ik denk dat zeker een belangrijk onderdeel is. Maar uiteraard is daar ook voldoende ruimte voor ieders eigen verhaal.
In de lotgenotengroepen van Stop It Now wordt er informatie gedeeld, maar er worden vooral heel veel ervaringen gedeeld. Dat is erg belangrijk, weet Glaucia van Rossum, die een van deze groepen begeleidt.
Als professionals kunnen heel vaak zeggen van ja, je kon niet meer doen. Je hebt eigenlijk alles gedaan wat je kon doen, maar het is nog iets anders om te horen van Janine, hè, dat bij jou in de partnergroep zit, dat jij eigenlijk alles hebt gedaan om je kinderen te beschermen, dat jij alles hebt gedaan om je partner te helpen en dat je eigenlijk niks anders kon doen.
Ik vind het wel fijn dat er is, de lotgenotengroep. Omdat je voelt dat sommigen als ik dan iets zeg, dat anderen reageren van... Ah, ik heb dat ook, ik denk dat ook. Maar ze durven het gewoon nog niet zeggen. En ik heb dat heel lang zelf gehad. Van, en ook tegen wie moet je het zeggen? Dus dat we voelen van... je kunt een keer ventileren. We kunnen ons verhaal doen.
Ik heb ook enorm afgezien, geleden, onder de stilte, de eenzaamheid, hè, daar rond. En dat voelt je nu? Ja, dat je letterlijk met die lotgenoten rond beleving, rond herkenning, erkenning, dat is iets dat je nergens anders voelt, hè. Dat is voor de eerste keer.
Ik zei van, het feit dat ik hem steun, wil niet zeggen dat ik goedkeur wat er is gebeurd. En ik zag onmiddellijk van een paar andere mensen van, dat is het, dat is zo. Maar ze geloven ons niet. Dat is ook zo. Ze geloven ons niet. Ja.
Wat doe je als naaste van een pleger van kindermisbruik? Hou je contact? Blijf je om te steunen? Of keer je de pleger de rug toe? Vrijuit over deze vragen kunnen praten maakt de lotgenotengroepen zo uniek, vertelt Minne de Boek.
Als een partner beslist om de relatie te beëindigen, na dergelijke feiten, is dat prima, is dat ook goed. Als iemand ervoor kiest om bij zijn partner te blijven, is dat prima, is dat ook goed. Hè? Ik denk dat de meerwaarde van zo'n lotgenotengroepen vooral ook is van anderen te horen wat dat er bij hun heeft meegespeeld in dat beslissingsproces of welke moeilijkheden dat zij in dat proces ervaren. Er kan geen verwachting zijn van naast rond hoe moet je op zoiets specifiek reageren en er is ook geen juist of fout.
Die openheid om zo vrijuit over hun keuzes en twijfels te kunnen praten is nodig, verzekert Els van Dalen. Want naasten van plegers van kindermisbruik worden door de buitenwereld beoordeeld op die keuzes.
Die is er wel, die morele reactie. Als je bij de pleger blijft, dan lijkt het alsof je het wel goedkeurt of niet afkeurt. Hè. In de groepen die wij zien, de naschokken zeg maar, voor de naasten, ja, die blijven, hè. Die zijn levenslang. Hè. Er is niet zo'n moment waarop ze er vanaf zijn, zeg maar. Hè. Dat is eigenlijk posttraumatisch als je dat meemaakt.
Ook het patroon blijft, denk ik.
Ja, natuurlijk.
Het is onbewust patroon soms.
Je bent nooit meer op je gemak, hè, als naaste. Ja.
Katrien en Ilse hebben veel aan het contact met lotgenoten.
Doet dat deugd om daar naartoe te gaan? Nee, het is geen ontspannende vrijdagavond. Maar ik geloof wel dat het goed doet. En zal doen op langere termijn. Ik blijf ook gaan, zeker weten. Er is daar toch ook wel vlug een intens verbonden gevoel. Dat met iedereen die een bepaald soort naasten is, er is daar niemand een buitenbeentje. Hè. En ja, gekaderd weer. Het is wat ruimer dat je de dingen kadert.
Ik hoor ook soms andere verhalen van dat ik denk, oh my god. Ik ben naar de lotgenotengroep geweest, hè, en ik ben daar buiten gekomen en ik heb Sander een daags was dan bezoek. En ik heb mijn ventje vastgepakt en ik dacht echt, ik heb zoveel chance met u. Ja, dat is raar, hè?
Dit was de tweede aflevering van de podcastreeks De Dag Die Ik Nooit Meer Vergeet. Een podcast van Veerle Segers over hoe het is om iemand graag te zien die zich inlaat met kindermisbruik. Ilse en Katrien zijn schuilnamen en om hun privacy te beschermen werd het interview nagespeeld door stemacteurs. Maar hun verhaal en hun moed zijn heel echt. Heb je zelf vragen voor Stop It Now? Dan kan je terecht op hun website www.stopitnow.be. Je kan bellen naar 0800 200 50. Chatten of mailen via vragen@stopitnow.be.